Geen goede periode voor wie liefdesverdriet heeft. De winkels hangen vol onnozele hartjes. Overal worden pralines en bloemen en parfums aangeprezen. En de tea room in uw buurt pakt uit met een Valentijnsmenu. 18 euro, glas rode wijn inbegrepen. Olé is dat voor verliefde koppels. En owé voor wie de liefde niet vindt. Zout in de wonden. Een heel goeiemorgen, klinisch psycholoog aan de VUB, professor Elke van Hoof.
Goedemorgen.
Heel bijzonder. Ik ken u als stressexperte, burn-out-experte. Maar liefdesverdriet behoort dus ook tot uw expertise. Hoe komt dat? Wat is de link?
Mijn expertisedomein behelst alles wat te maken heeft met aanpassingsproblemen. En inderdaad, stress wordt eigenlijk veroorzaakt door heel wat verschillende triggers, heel wat verschillende zaken. Gaande van kanker, gaande van hartfalen, gaande van liefdesverdriet, maar ook werkgerelateerde problemen. Dus vandaar dat liefdesverdriet ook onder die aanpassingsproblemen kan vallen.
Ja.
Het is wat minder opvallend, omdat het eigenlijk een veel voorkomend fenomeen is. Iedereen maakt dat mee in zijn leven. Mm-hmm. Het is niet uitzonderlijk, zoals andere zaken die ik onder zoek, maar vandaar dat het vaak wordt vergeten als zijnde wel een van de potentiële stressoren in iemands leven.
Ja, is dat de voornaamste impact die liefdesverdriet op ons heeft, dat het ons stress bezorgt?
Het bezorgt ons, zeker vanuit een neurobiologisch perspectief, als je kijkt puur naar het lichamelijke, veroorzaakt waanzinnig veel stress. Het zorgt ervoor dat ons angstcentrum heel erg overactief wordt en dat eigenlijk onze coördinerende gebieden in de hersenen veel minder actief gaan zijn. En dat maakt dat ons gevoel geeft dat alles wordt weggenomen en dat we niet meer zelf de controle kunnen pakken. Dus ja, het is een waanzinnige piek van stress, waar we ook wel moeten zeggen dat de meerderheid van de mensen daar ook na verloop van tijd weer vlot uitkomen.
Ja.
Maar er zijn dus een aantal mensen die daar zich waanzinnig in vastrijden.
In vastrijden met als gevolg, wat is dat dan? Langdurige stress leidt tot burn-out, tot depressie?
Chronische stress, inderdaad. Meer angstproblemen, meer depressieve gevoelens, maar ook gewoon het niet kunnen opbouwen van een eigen identiteit zonder die voormalige partner. Of zelfs het overdragen van bepaalde hechtingsstijlen, noemen we dat. Bepaalde manieren van hoe we gaan interageren met andere mensen aan uw kinderen die volgen dus. En dat noemen we transgenerationeel. Het wordt soms ook overgedragen hoe we gaan relaties opbouwen van de ene generatie naar de andere. Dus die impact kan, wanneer mensen zich vaststrijden, wel heel erg groot zijn.
Ja, belangrijk dus om het goed aan te pakken.
Ja, en niet het smalend of wat weg te lachen wanneer inderdaad mensen zich vaststrijden.
Ja. Hoe lang, want u zegt na verloop van tijd geraken de meeste mensen daar wel uit. Hoe lang duurt zoiets gemiddeld, liefdesverdriet?
De acute fase is ongeveer 4 weken, hè, waar dat je echt voelt van ik raak hier niet uit, ik kan niet leven zonder die persoon, niks gaat nog. Het hele dramatische, soms melodramatische effect is 4 weken.
Ja.
En dan weten we dat we in de volksmond, hè, kent u dat waarschijnlijk, dat je alles eens 1 keer opnieuw gedaan moet hebben zonder die partner.
Zonder, ja.
Dat
ja.
geldt inderdaad, hè, dat is de vergelijking met rouwverwerking. Nu, ik moet dat wel nuanceren, want alles hangt eigenlijk af van hoe lang de relatie heeft geduurd en hoe afhankelijk je was van je partner.
Ja.
En daar begrijp je, hoe langer de relatie duurt, hoe moeilijker het gaat zijn, hoe langer die periode gaat duren.
Hoe meer eerste dingen je moet doen.
Maar het hangt ook af van hoeveel van je eigen identiteit je bent verloren. Sommige mensen gaan in een relatie de vriendenkring van hun partner volledig overnemen. Mm-hmm. Als die relatie dan op de klippen loopt, moet je niet alleen je nieuwe identiteit zonder die partner vinden, maar eigenlijk ook een heel nieuw sociaal netwerk uitbouwen. En dat gaat natuurlijk ook tijd vragen.
Ja. Je hoort het ook in de reportage daarnet vertellen. Het lijkt alsof ik een stuk van mezelf kwijt ben.
Absoluut.
Dat is dat gevoel dan. Hè?
Dat is dat gevoel en dat is ook werkelijk zo. Hè. Er is eigenlijk een netwerk in de hersenen dat niet meer kan meedoen. Maar dat is een heel actief netwerk. Tot voor de breuk was dat eigenlijk een van de voornaamste netwerken waarin je letterlijk actief was in je hersenen en ineens stopt dat en mag je dat niet meer gebruiken. En dat is moeilijk ook voor de hersenen om zich daaraan aan te passen.
Vandaar
ook de term aanpassingsproblemen. Er moet een nieuw netwerk gemaakt worden in de hersenen en daarvan weten we dat het eigenlijk 30 dagen nodig heeft. En dan moet je natuurlijk heel veel op dat nieuwe netwerk gaan rijden.
Een beetje
zoals een autobaan. Hè. Je moet de binnenbanen, daar moet je eigenlijk een nieuwe autostrade van maken. En dat vraagt wel tijd.
Ik hoorde ook in de reportage de vergelijking met een rouwproces.
Ja, Dat is absoluut zo. We zien heel duidelijk bij heel veel mensen dat er een aantal fases worden doorlopen, gaande van ontkenning. Er is niks aan de hand, hij komt wel bij zinnen. En dat wordt dan door het netwerk soms ook versterkt. Tot onderhandelen. Als ik dit doe, kan ik dan een stukje terugkrijgen. Tot het gaan onderhandelen, ofwel met de ex-partner, ofwel zelfs met een hoger niveau. Hè. Mm-hmm. Als ik dit terugkrijg, dan zal ik nooit meer X, Y, Z doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook kwaadheid. Hè. Het is een wezenlijk en belangrijk onderdeel in dat proces. Ja. En dan komt er bij iedereen wel zo'n beetje een fase van apathie. Zo'n lichte vorm van depressieve, zich sociaal gaan terugtrekken. En dat is eigenlijk het begin van het zoeken naar een nieuw evenwicht om een nieuwe identiteit te gaan vormen.
Ja, ja. Sommige mensen durven zelfs beweren, ik durf het niet stellen omdat ik er niet voldoende ervaring mee heb, maar dat het zelfs soms moeilijker is dan rouwen omdat die persoon er nog is. Omdat je, ja, dat is een soort artificieel afscheid.
Ja. En inderdaad, afhankelijk van hoe je hechting is, hoe succesvol je bent in het maken van andere relaties of al in het hebben van andere relaties voor de breuk, gaat dat moeilijker zijn voor mensen, omdat je inderdaad continu geconfronteerd wordt. En er is weinig onderzoek om die vergelijking wel echt te staven.
Het is ook niet nuttig.
Het is niet nuttig. Hè? Wat wel belangrijk is, is dat de beleving van de mensen wel serieus moet genomen worden.
Ja, want dat gevoel heb ik soms wel, dat liefdesverdriet wat onderschat wordt van kom ja. Je is, komt er wel weer door.
Net omwille van het feit dat het zoveel voorkomend is en omdat wij dat allemaal doorlopen hebben, gaan we wel al eens wat smalend doen wanneer iemand de eerste keer luddevende dan heeft. Mm-hmm. Dan gaan we zeggen van, ah ja, voilà, welkom in het clubje. Maar het is toch wel belangrijk om op te letten of iemand zich niet daarin vastrijdt of iemand niet inderdaad na 6 maanden toch nog steeds volledig geabsorbeerd is door de breuk. Want dan is het wel tijd om hulp te bieden.
Ja, ik praat graag zo meteen nog even verder over dat liefdesverdriet. Eerst even muziek en andere prachtige heartbreak song New York van St. Vincent.
De wereld van Sophie.
New York is in New York without you love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you love. So much for a home run with some blue blood. If I in the city who can stand me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, in New York without you love. Too few of our old crew left on Astor. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again.
Work van Saint Vincent. Heel erg mooi. We hebben het deze ochtend over liefdesverdriet en hoe verdomde pijnlijk dat kan zijn. Klinisch psychologe professor Elke van Hoof is de gast. U kent haar als stress- en burn-out-experte, maar zoals we net ook hoorden, zijn liefdesverdriet en stress zeer nauw verwant. Het een brengt het andere mee. Mevrouw van Hoof raakte het daarnet al even aan. De fysieke pijn waarover men spreekt bij liefdesverdriet. Een tijdje geleden pakte Studio Brussel uit met Girls Talk, enkele filmpjes waarin bekende vrouwen met hun beste vriendin babbelen over de dingen des levens. En daarin hoorden we over liefdesverdriet dit.
Liefdesverdriet is echt alsof dat je hart uit je lijf gerukt wordt.
Ik herinner mij dat oprecht als een van het ergste wat ik ooit heb gevoeld. Dat is echt waar.
Zij zo leeg van binnen.
Ja.
Alsof dat is een mes. Zo, en je darmen koteren constant en dan zo om de 10 seconden nog een keer ronddraaien.
Maar ik kan bijna niet wel,
ik kan bijna niet ademen. De vorige keer ik kon bijna niet ademen en ik dacht, ik ga dood. Dat is echt letterlijk fysieke pijn. Ik ging dood.
Dat je echt pijn. En ik dacht zo, oei, misschien moet ik dat laten nakijken, want er is precies iets mis. Maar
dat is echt hard pijn.
Hard pijn. Het doet fysiek pijn, zeggen ze. Letterlijk. Is dat ook letterlijk, fysiek?
Dat is letterlijk te nemen, ja.
Hoe
de fysieke
komt dat?
Pijn, of de psychische pijn die men met liefdesverdriet voelt, volgt dezelfde systemen in de hersenen als lichamelijke pijn. Het vervelende is zelfs dat omdat we moeilijker kunnen aanpassen aan psychisch leed, psychische pijn, dat ons dat vaak nog meer belemmert in ons dagelijks leven dan fysieke pijn.
Ja.
Het leuke is dat we ook al wat experimenten zien in onderzoek waar men werkelijk ook pijnstillers gaat toedienen aan mensen met psychische pijn. En dat blijkt ook te helpen.
Pijnstillers zoals paracetamol?
Absoluut.
En dat helpt tegen liefdesverdriet?
Dat helpt tegen liefdesverdriet. Dat is trouwens ook een van de verklaringen als je gaat kijken naar ons medicatiegebruik in België, maar ook ver daarbuiten in Europa, global zelfs. Wij hebben een enorm hoog gebruik van pijnmedicatie, slaapmedicatie, angstmedicatie. En dat is eigenlijk overmatig gelieerd aan psychische pijn.
Dat is fenomenaal.
Ja.
Had ik dat geweten in mijn puberteit? Ik had wat paracetamol kunnen vragen.
Er zijn ook andere technieken. Ik ben zeker geen voorstander om iedereen nu aan de pijnstillers te helpen.
Nee, nee.
Het is ook normaal om pijn te ervaren. En we moeten dat zeker niet gaan wegwerken. Nu, wanneer het langer duurt, is wel behandelbaar ook. Je kunt ook een aantal dingen doen om jezelf weer beter te gaan voelen. Het allerbelangrijkste in het systeem, wat heel abrupt wegvalt, is de mate van oxytocine, het niveau van oxytocine.
Dat is een gelukshormoon.
Dat is een gelukshormoon, maar vooral een verbindingshormoon. Oxytocine kennen we vooral van bij de bevalling. Als een baby gebaard is, dan leggen ze die op je borst, waardoor er een enorme piek van oxytocine dan ons gaan hechten aan dat kindje. Nu, hetzelfde gebeurt ook onder volwassenen. Wij hebben een enorme hechting gemaakt met één persoon. En elke keer als we die persoon zien, elke keer als die ons aanraakt, krijgen we ongelooflijk veel oxytocine dat zich vrijmaakt in de hersenen. En ineens valt dat weg. En dat is natuurlijk erg pijnlijk. En dus zoals je daarnet zei, pijnlijk als je die persoon nog altijd moet zien. Want elke keer als je die dan terugziet, schieten uw hersenen met die oxytocine ongewild en ongewenst, maar het gebeurt wel. En uw hersenen moeten zich aanpassen aan die nieuwe situatie. En dat duurt even. We hebben daar even tijd voor.
Ja. In het Engels spreken ze wel eens over lovesick, hè?
Ja.
Zou je ook letterlijk, want fysieke pijn, hè, ik veronderstel dat dat dan hoofdpijnen en zo zijn. Zou je er ook ziek van kunnen worden?
Ziek in de vorm van niet meer kunnen functioneren in de dag? Absoluut. Hè.
Ja.
Opnieuw, ik ben nu zeker geen voorstander om nu te zeggen, ga de ziektebriefje halen bij hun huisarts omwille van liefdesverdriet. Maar het is wel zo dat mensen niet meer functioneren op de werkvloer. Dat ze eigenlijk minder productief gaan zijn, veel minder komen met innovatieve en creatieve ideeën. Dat ze eigenlijk afgestompt overleven doorheen de dag.
Ja.
Dus de manier waarop we voor onszelf gaan zorgen, gaat ook achteruit. We gaan ook anders eten, slechter eten, waardoor we minder goed gevoelstofjes gaan vrijmaken. We gaan minder bewegen. We gaan zo echt als een patatzak hangen, terwijl beweging ons net kan helpen om ons beter te gaan voelen. Dus ons gedrag gaat ook zodanig worden dat dat helemaal in de kaart speelt van die gestresseerde hersenen. En dat heeft een impact op de manier waarop we gaan participeren in de maatschappij. Absoluut. Ja.
Een soort gebroken hartverlof zou misschien welkom zijn op dat soort momenten.
Ik kan me dat heel goed voorstellen, toch ben ik daar geen voorstander van. Een snipperdag kan dan best wel helpen. En zeker een snipperdag waarin je met de vriendinnen, zoals we hebben gehoord, even de tijd alleen voor jezelf gaat nemen. Zodat je de oxytocinepieken weer uit dat systeempje kan halen. Dus het gaan inzetten van kleine, korte genotsmomentjes is eigenlijk heel goed om die oxytocine weer te laten pieken door andere ervaringen.
Ja, dus dat zijn allemaal dingen die zouden kunnen helpen. Een beetje... toffe momenten proberen inbouwen met vrienden bijvoorbeeld.
Op regelmatige basis, absoluut.
Even kort rust nemen. Ja. Pijnstiller op een acuut moment van pijn, waarop je fysieke pijn ervaart. Zijn er nog dingen die zouden
bewegen.
Kunnen helpen? Bewegen. Dat zegt u heel stellig en heel snel.
Heel snel. Bewegen is bijna het antwoord op alles. Maar ook hier bewegen. Activeer uw lichaam. Ga buiten, wandel, ga sporten. En liefst natuurlijk in een netwerk van vrienden.
Ja.
Waar dat die vrienden zich ook gaan focussen op het gaan beleven van andere ervaringen dan het steeds weer te gaan praten over die ene persoon. Gebeurt dat door degene die liefdesverdriet heeft, fine. Mm-hmm. Maar als vriend of vriendin is het hier ook belangrijk om nieuwe ervaringen te gaan creëren. Doe eens iets compleet nieuws en anders. Mm-hmm. Probeer eens iets uit wat je heel je leven al had willen doen. Ook dat is heel belangrijk. Omdat dat weer die coördinerende gebieden in de hersenen gaat activeren. Die meer prefrontaal liggen. Dat is ook de reden trouwens waarom heel veel mensen zich gaan werpen op hun werk. Die cognitieve taken uitvoeren zorgt ervoor dat die pijn op de achtergrond komt. En alle activiteiten die ik kan gaan organiseren om dat ook aan te wakkeren, gaan heel erg helpend zijn.
Ja, je moet eigenlijk jezelf een beetje herprogrammeren.
Ja, letterlijk. Ja. Jezelf heruitvinden, zowel naar identiteit als naar nieuwe banen maken in de hersenen.
Ja. Om het even heel extreem te trekken, je hoort toch soms verhalen van oudere mensen, mensen die hun hele leven samen hebben doorgebracht, huwelijk 50, 60 jaar lang. Dan komt een van de partners te gaan en vrij snel daarna sterft de andere aan een gebroken hart, zegt men dan. Kan dat?
Ja. Dat is absoluut iets dat wij frequent zien bij, zoals je zegt, koppels die heel erg lang samen zijn geweest. Zij kunnen niet leven zonder elkaar. Hè. Dat hoor je dan ook heel sterk melden. En inderdaad, het fenomeen is dat dan heel erg snel, nadat de ene partner is gegaan, de andere ook sterft.
Ja, valt zoiets te verhelpen? Of is dat... Ja.
Daar is heel weinig onderzoek naar. Wat wij wel doen, en waar trouwens bijvoorbeeld ook heel wat faciliteiten heel alert voor zijn als dat gebeurt, is dat ze opnieuw nieuwe relaties gaan proberen te installeren en zo snel mogelijk dat er een link is met een nieuwe groep van mensen. Mm-hmm. Want ons ongebreideld verlangen om ergens bij te behoren tot een systeem, tot een relatie, is heel erg groot. Nee, maar dat lukt inderdaad niet altijd.
Nee, inderdaad. Een luisteraar die laat weten, mijn nieuwe lief heeft mij er helemaal doorgesleurd. Van dag 1 op dag 2 was ik mijn ex vergeten. Is dat uiteindelijk ook een goede remedie? Gewoon snel op zoek gaan naar iemand anders?
Persoonlijk denk ik van niet. Omdat het is erg belangrijk dat je van jezelf kan houden, vooraleer je goed kan laten houden door iemand anders.
Mm-hmm.
En wat we vaak zien, is dat je van de ene relatie in de andere duikt. Wanneer we dan de vraag stellen van wat maakt dat jij zo lovable bent? Hè? Waarom zouden mensen moeten houden van jou? Dat die groep daar moeilijker op kan antwoorden dan zij die de tijd hebben genomen om echt een onafhankelijke eigen identiteit te vormen.
Ja. Dus het kan wel helpen, maar misschien niet onmiddellijk.
Niet onmiddellijk.
Eerst moet dat proces van de vorige relatie afgerond zijn.
Dat is het ideale scenario natuurlijk nu. Liefde laat zich ook niet programmeren. Hè.
Ja.
Het kan best zijn.
Je zal nu maar net een fantastisch persoon tegenkomen.
Voilà. En dan gaan ervoor natuurlijk. Hè.
Ja. Heel interessante tips zijn dat. In geval van liefdesverdriet. Ik heb voor we ons gesprek afsluiten, professor Van Hoof, nog een vraag voor u. Vanochtend hoorden we in het nieuws dit...
Amper 1 op de 4 professoren aan onze universiteiten is een vrouw. En dat terwijl er meer vrouwen afstuderen dan mannen. De laatste jaren is het aantal vrouwelijke professoren wel gestegen, maar de inhaalbeweging verloopt volgens de universiteiten te traag. Evelien Smits van de Universiteit van Antwerpen.
Leiderschap en excellentie worden eer geassocieerd met man zijn. En dit vooroordeel zorgt er bijvoorbeeld voor dat een vrouwelijke professor 2 keer zoveel wetenschappelijke publicaties nodig heeft om een even goede beoordeling te krijgen dan haar mannelijke collega.
Ja, vrouwen hebben het moeilijker in de academische wereld om het tot professor te schoppen. U bent er één. Wat denkt u van die situatie?
Ze is meerdere keren in kaart gebracht, hè. Dus de cijfers zijn wat ze zijn. Ik denk ook wel, ik volg ook wat er is gezegd, dat er meer mannelijke vaardigheden worden gescoord in een academische carrière. En ik herken dat eigenlijk ook wel, dat fenomeen.
Ja, heeft u het zelf moeilijker gehad, denkt u, dan een man?
Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik ben geneigd om te zeggen, ja, natuurlijk heb ik het moeilijker gehad dan een man, omdat ik een vrouw ben. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel een heel erg moeilijke vraag. Ik besef wel dat omdat ik deeltijdsprofessor ben, ik ben niet voltijds aangesteld aan de universiteit, mijn expertise-domein is dusdanig dat mijn activiteit op de werkvloer ook heel erg belangrijk is. En daarvan heb ik wel de ervaring dat dat niet meer gehonoreerd wordt door de universiteit. Dat men voltijdse aanstellingen ook beter gaat laten scoren dan mensen die vanuit hun expertise maar een beperkt stuk zijn aangesteld op de universiteit. En ik moet dat onmiddellijk nuanceren met te zeggen dat ik net ben gepromoveerd. We moeten ook erkennen dat er heel wat schaarse middelen zijn op de universiteit die verdeeld moeten worden onder veel te veel mensen. Dus het is eigenlijk wel een complex fenomeen. Ja. Persoonlijk zou ik wel heel graag hebben dat er wat meer vrouwelijke professoren komen en dat we wat concreter gaan worden in de quota. Mm-hmm. Omdat ik denk dat dat ook weer de realiteit gaat evenaren. Ik vind het heel fijn elke keer als een studente op mij afkomt en als het dan meisjes zijn, vind ik dat nog leuker. Die komen zeggen, ik wil worden, ik wil doen wat jij doet. Mm-hmm. Dan denk ik, dan zijn we goed bezig. Dus ik denk ook dat het aan de huidige vrouwelijke professoren is om te tonen dat het kan en dat je daarin succesvol kan zijn en dat het plezant is.
Ja. Er ligt een taak voor u weggelegd daar.
Absoluut.
Als voorbeeld.
Ik doe daarin absoluut al mijn, draag daarin zeker mijn steentje bij op dit moment. Ja,
ja, maar dus zeker goed dat er dan werk wordt gemaakt van een charter, dat de problematiek bekeken wordt. Heel erg bedankt. Ook voor die redactie-reactie. Ja. Professor Van Hoof.
Graag gedaan.
Radio 1. De wereld van Sophie.